Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich.
This land is my land.
Being the first woman president would be quite a change.
California.
It is a time to reclaim the Constitution of the United States.
New York Island.
Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Ja, Guus, goedemorgen.
Hoi Chris.
Donderdagmiddag voor mij, 6 oktober. Eén dag na het... De debate of the daddies, zoals het in Amerika heet, begreep ik. Het debat van de VIP's, hè, van de vicepresidentskandidaten Tim Kaine en Mike Pence. Moeten we het er eigenlijk over hebben?
Nou ja, ik vind het van wel toch. Kijk, het was ook niet. Het is niet helemaal onbelangrijk. En aangezien we twee presidentskandidaten hebben die rond de 70 zijn. En het belang van vicepresident in het algemeen steeds groter wordt, denk ik van. Laten we het toch wel even over hebben. Ja,
ja, maar ik zeg het omdat. Ik kijk dan bijvoorbeeld 's ochtends naar CNN. Nou ja, daar hebben ze een klok die aftelt. Dan wordt het allemaal vreselijk belangrijk gemaakt. Maar het belang van zo'n debat is betrekkelijk. Ik geloof dat er 30 miljoen mensen gekeken hebben.
Ietsje meer, dat geloof ik, maar het was inderdaad niet superveel. Maar dat betekent, als er weinig mensen kijken, dat het dus des te belangrijker wordt wat het verhaal rondom die debatten wordt. Want je kunt dus de perceptie van die debatten weer veel meer kneden na afloop. Ja. En dat zag je ook meteen, hoe met name de Clinton-campagne het verhaal wist te smeden over wat er precies gebeurd was. Dan daar kunnen ze natuurlijk weer veel effectiever in zijn, want veel minder mensen hebben echt gekeken.
Ja, nou ja, ik heb wel gekeken. Laten we daarmee beginnen. Met het geluid uit zou ik onmiddellijk op Mike Pence stemmen.
Ja. Ja, als winnaar, als grote. Dat klopt wel, ja. Er was iets raars aan de hand. Gewoon hoe het er optisch uitzag. Je zag een soort van split screen op televisie. Dus je zag twee mannen in beeld. Ja. Waarbij de een links gewoon een wat drukke lichaamstaal heeft. Dat was Tim Kaine, ja. En de man rechts een vriendelijk glimlachende heer met net gekamd grijs haar en een mooie... tan, zoals dat heet. Ja. Een beetje bruine gelaatsdrukken die vriendelijk lachend de andere aankeek. Terwijl Tim Kaine de hele tijd het beeld uitkeek. Dus die keek ergens anders naar. Waardoor als je zeg maar het geluid uit had staan, de indruk had van een lichtelijk drukdoende meneer die niet echt wist waar hij was, terwijl de andere meneer totaal de controle had.
Precies, dat wat het, overigens het, niet zijn schuld was, want zo was de camera gewoon neergezet.
Ja, dat is gewoon puur kwestie van camera standpunt. Ja. Maar soms is het grappig hoe die kleine dingen ontzettend optisch voor bedrog kunnen zorgen. Want ze keken allebei de gespreksleider aan, alleen... Het leek net alsof Tim Kaine heel ergens anders was met zijn gedachten.
Ja, maar goed, het was niet alleen dat. Het was inderdaad ook Mike Pence die veel rustiger was en vriendelijk lachend. En Kaine die toch eigenlijk een beetje op het irritante af agressief was. Maar ja, met het geluid aan, wat Kaine probeerde en inderdaad dus een beetje te agressief en te irritant was Pence dwingen om Trump te verdedigen. Hè? Hij herhaalde de hele tijd standpunten of uitspraken van Trump. En daar ging Pence eigenlijk niet op in. Hè? Dat wil zeggen, of hij zat gewoon, zeg ik maar even in mijn eigen woorden, te liegen en zei dat heeft Trump nooit gezegd. Of hij lachte het gewoon een beetje weg. Na afloop werd dat als heel goed en slim van hem beoordeeld.
Ja, het werd al heel gauw gezegd van Pence heeft het debat gewonnen. Dat werd eigenlijk al tijdens het debat heel erg, gewoon puur hoe het oogde, werd dat eigenlijk al vrij breed gezegd. Ik moet wel zeggen dat veranderde in de loop van de avond en in de ochtend erna. Toen bleek ook wel hoe ontzettend ver hij ging in het gewoon ontkennen van wat Trump eigenlijk had gezegd. Ik moet zeggen dat ik die momenten ook wel had toen ik ernaar keek, dat ik dacht van dit... dit kun je toch niet ontkennen? Je kan niet ontkennen dat Trump gezegd heeft dat Poetin een grote leider is of een belangrijke leider. Ja. Om maar eens een voorbeeldje te geven. Dat kan gewoon niet. Dat heeft Trump gezegd. Dat staat op band. Hij heeft het niet in een soort geheime setting gezegd, maar hij zegt dat gewoon voor een miljoenen publiek. Dus ik dacht wel van, hoe ver kun je daarin gaan? Ik vond dat hij wel de randen wel erg overschreed, hoor.
Ja.
Je kunt zeggen, het is effectief en misschien het enige wat hij kon doen. Ik schreef zelf in NRC mijn analyse vlak na afloop van, hij wilde een soort signaal geven aan de Republikeinse Partij van, Trump is een passant. Wat Trump zegt, doet er eigenlijk helemaal niet toe.
Hij was eigenlijk,
ik vertel gewoon mijn eigen verhaal.
Ja, precies. Die indruk kreeg je een beetje. En jij schreef dat ook, dat hij eigenlijk al een beetje met de volgende presidentsverkiezingen bezig was. Ik, Jake Tapper, die verslaggever van CNN, die meteen na het debat de commentaar gaf, die zei, ja, ik heb een heleboel mailtjes gekregen van Republikeinen die zeiden, hey, wait, there's a Republican in the race.
Ja, waarbij je dus een soort van drie stromenland kreeg. Zeg maar het Kane-Clinton verhaal, want Tim Kaine nam op geen enkele manier afstand van Hillary Clinton.
Nee.
Het verhaal dat Mike Pence had en zeg maar, oneerbiedig gezegd, de olifant in de kamer, Donald Trump. Waarbij je dus eigenlijk kon kiezen als tv-kijker van welk verhaal wil je horen.
Ja.
Mike Pence ging daar heel erg ver in en nam zoveel afstand in de loop van de avond. In het begin verdedigde hij Trump. Aan het eind van het verhaal vertelde hij, eind van de avond vertelde hij gewoon zijn hele eigen verhaal.
Ja.
Een veel klassiek republikeins verhaal. Hè, met
ingrijpen in Syrië. Poetin, ja, Poetin is een hele foute man. Ja,
exact. Dus een bully noemde hij hem. Een small man noemde hij Poetin. Nou, dat is heel wat anders dan we de laatste maanden uit het Trump-kamp hoorden. Dus je kreeg de indruk dat hij iedere aanval weglachte. Zo van, nou, dat is allemaal flauwekul. En vervolgens een verhaal vertelde dat op geen enkele manier op dat van Trump leek. Waarmee hij dus eigenlijk leek te willen een soort van signaal aan zijn eigen partij leek te willen geven van, jongens, we zitten dit gewoon uit. Trump, er is natuurlijk een gereden kans dat Trump de presidentsverkiezingen niet wint. Dan moeten we met elkaar verder als partij. I got this.
Ja, nou ja, ik las vandaag in de New York Times. Die hebben peilingen, maar die hebben dan ook informatie over de interne peilingen. De peilingen die de campagne zelf laten doen. Hè. En zij menen te weten dat in die peilingen Trump er nog veel slechter voor staat dan in de gewone peilingen. En dat zou betekenen dat hij op dit moment in Florida flink op verlies staat. In North Carolina, in Pennsylvania. Zelfs in Ohio, waar die de afgelopen tijd voor leek te liggen, zou het weer op zijn minst gelijk staan. Waardoor de paniek die er eerder was in de Republikeinse Partij nu weer een beetje terug lijkt te zijn.
Ja. Ja, het is eigenlijk, zijn we weer op de situatie die we, nou wat is het, anderhalve maand geleden waren. Dus waarbij er een duidelijke koploper is, Hillary Clinton. Waarbij er duidelijk een andere campagne is die nog altijd niet of nauwelijks functioneert. En dat was allemaal niet zo, erg, hè, de afgelopen weken. Want Trump deed het toch vrij behoorlijk.
Ja.
Tot dat debat kwam, het beruchte eerste tv-debat. En toen werd de oude situatie eigenlijk weer helemaal hersteld. Waarbij Clinton zonder echt op een of andere manier te willen schitteren of uit te willen blinken, eigenlijk Trump zijn eigen graf liet graven.
Ja.
En we eigenlijk weer terug zijn op die situatie. Het lijkt wel alsof de oude orde weer een beetje hersteld is. En natuurlijk leidt dat tot paniek, want er is namelijk geen plan. Hè? Het plan is dat Trump eigenlijk zichzelf moet zijn. Dat blijkt onvoldoende te zijn, want het grote publiek heeft nu in dat eerste debat kennis gemaakt met wie Trump eigenlijk is. En om de relatie met het tweede debat, het vicepresidentsdebat, te trekken. Pence was euforisch gisteren, de dag na het debat, op zijn eerste campagnebijeenkomsten. Want hij had er toch, je zou kunnen zeggen, een gelijk spel uitgespeeld. Misschien zelfs ietsje meer. Maar je kunt je afvragen, is dat genoeg, hè, voor Trump?
Nou ja,
ik denk het niet.
Je moet toch nog heel even ook dat eerste debat, dat de debat tussen Clinton en Trump. Want het was toch een beetje vreemd. Vorige keer hadden we het erover dat Trump het beter deed. In die zin dat hij meer on message bleef. Hè? Dat hij keurig voorlas van de teleprompters. De teksten die Kellyanne Conway en Roger Ailes, zijn belangrijkste adviseurs, op dit moment hadden bedacht. Dat deed hem goed. Clinton maakte de fouten. Dat dingetje bij de 9-11. 9-11-herdenking, noem het allemaal maar op. En één debat waarin hij op zijn geheel eigen wijze weer alle aasjes die Clinton hem voorhield werkelijk pakte. En dat niet alleen, maar hij is er ook nog een week op door blijven kouwen met die Miss Universe. Het lijkt me dat niet alleen zijn eigen campagneteam, maar de Republikeinse Partij daar toch ook gewoon wanhopig van moeten worden. Want, ja. Want het blijkt dus dat Trump iedere keer weer in zijn eigen oude vorm schiet. En ja, ja. Dat...
Het gaat steeds net even goed, hè? En dan is het weer klaar. En je zou denken dat Trump zich op zo'n debat in ieder geval zo voorbereidt dat hij het advies ter harte neemt van, nou ja, we trappen er niet in. We gaan niet op die provocaties in. Maar daar is hij gewoon niet meer in te sturen, denk ik. Dus wat er gebeurde was dat ieder moment dat Clinton aangreep om een klein steekje onder water te geven. Hè. Dan ging het even over zijn stichting. Ging het even over de voormalige Miss Universe. Die hij natuurlijk in een vorig leven als realityster natuurlijk veel heeft beledigd en onheus heeft bejegend. Iedere keer trapte hij erin. En hij trapte er ook exact in zoals het Clinton-kamp wilde.
Het was ongelooflijk.
Dus in dat geval van die Alicia Machado bijvoorbeeld, zij lepelde dat verhaal op. Dat was allemaal voorbereid. Dat was een duidelijke aanval op het allerlaatste moment van het debat. Toen Trump ook al moe leek te worden. En zijn enige reactie was wel drie keer: waar haal je dit vandaan? Waar haal je dit vandaan?
En het was voorbereid, hè? Want er stonden gewoon filmpjes klaar met haar die meteen ingezet werden. Maar wat ik eigenlijk nog gekker vond dan het debat, goed, dat was al vrij verbijsterend, maar hij ging er een week lang over door.
Ja, ongelooflijk.
Dit is toch gewoon echt het allerdomste wat je kan doen. Je wordt ergens op aangevallen en in plaats van dat je zegt van, nou, laten we het dan nu daarover hebben, ga je er een week lang over door.
Ja, en het onthulde eigenlijk twee dingen. Ten eerste dat een debat voorbereiden dus meer is dan alleen maar een rollenspel spelen. Een debat voorbereiden betekent dat je dus one-liners voorbereidt. Dat je dus al spotjes maakt die hierop anticiperen. En Trump was op beide manieren daar totaal niet op voorbereid. En in de tweede plaats, een debat winnen doe je niet alleen op die avond, maar doe je ook in de week daarna.
De spin,
dus je moet, inderdaad de spin, maar je moet ook weten dus oké, je kan een slechte avond hebben. Je moet dat zo snel mogelijk natuurlijk achter je laten. Stel je voor dat Barack Obama, die toch wel een vrij vaak genoemd, bijna historisch eerste debat in Denver had 4 jaar geleden. Ja. Tegen Mitt Romney, waardeloos prestatie neerzetten. En niet helemaal bij leek te zijn en geïrriteerd was, verrast ook door de felheid van Romney. Stel je voor dat Obama dat slechte debat, waarbij hij ook onmiddellijk een dip in de peiling had, daar nog een week lang over was doorgegaan. Over de microfoon deed het niet, of het camerastandpunt was niet goed, of de smink was niet goed, wat dan ook. Ja. Dat is ondenkbaar natuurlijk. Alleen Trump doet het omdat hij in een soort oude val trapt van, als je hem op een persoonlijk onderwerp aanvalt, en het Clinton-kamp weet dat inmiddels heel goed natuurlijk, als je hem op iets persoonlijks pakt, dan kan hij gewoon niet de verleiding weerstaan. Nee. En je zag het op een andere manier ook. Pence deed dat in dat debat natuurlijk vrij behoorlijk. Maar op hetzelfde moment, terwijl Pence stond ontkennen dat Trump aan beledigingen deed, zat Trump vanuit zijn hotel in Las Vegas allemaal beledigende tweets te sturen. Dat is zo'n geestige illustratie van het probleem. Trump is niet in staat om een gedisciplineerde campagne te voeren. Nee. En dat is niet erg als je voor ligt, maar op het moment dat je achter ligt, is dat natuurlijk een ramp.
Ja. Nou ja, wat die spin betreft, een van de dingen in het debat was natuurlijk die onthulling over zijn belastingen die net daarvoor was gedaan. Bijna een miljard verlies opgevoerd in 1995, waardoor hij misschien wel 18 jaar geen inkomstenbelasting heeft betaald. Wat mij opviel was dat het niet eens ontkend werd door de Trump-campagne. Er werd meteen geprobeerd een verhaal van te maken dat juist heel slim van hem was geweest, want dat aantoonde dat hij zo'n geweldige zakenman was. Nou ja, dan weet je dus één ding zeker, het is waar.
De New York Times kon het niet met zoveel woorden opschrijven, want ze hebben niet de aangifte vanaf 1995 in bezit. Nee. Dus ze moesten een enorme slag om de arm houden, maar de suggestie was duidelijk. Dus ik was ook wel nieuwsgierig van hoe zou de ontkenning geformuleerd worden.
Maar het werd niet ontkend.
Dit werd niet ontkend. Er kwam een hele lange verklaring binnen. Meteen in de e-mail zag ik van Trump-kamp, waarin over liberal media en zo en hoe die iedere keer maar achter Trump aan zitten. Maar er stond geen ontkenning. In. En wat ik ook wel interessant vond, ik zag een interview met Eric Trump, zoon van, die uitgebreid voor zijn doen op CNN over die belastingen ging praten. En het interessante waren ook zijn formuleringen, want het was iedere keer, de vraag was iedere keer van, heeft Trump zijn inkomstenbelasting betaald?
Ja.
En hij zei de hele tijd, hij zei twee dingen de hele tijd, of course we pay our taxes, hè? Wij betalen belasting. Ja. En het tweede was dat het steeds ging over belastingen in het algemeen. Ja, natuurlijk
mijn vader heeft heel veel belasting betaald, zegt hij dan. Maar niet inkomstenbelasting.
Dus hij glibberde daar als het ware doorheen. Ja. En dan zie je op zo'n moment dat ze dus een soort van verhaalprobleem hebben. Ze kunnen niet een goed verhaal daarover vertellen. Trump zijn eerste reactie tijdens het debat was maar dat is toch hartstikke slim wat ik doe. En ik maak gebruik van de wetten. Hij heeft dat later de afgelopen week ook vaak herhaald. Ik maak gewoon gebruik van de wetten die er zijn. En hij spinde dat zelfs zo. En dat was bijna helemaal het toppunt, zou je kunnen zeggen. Van, laat mij nou maar straks de baas worden van uw belastingen, van het Amerikaanse belastingbeleid. Want ik weet precies waar de zwakke plekken zitten. Ja. Dat is natuurlijk helemaal een godsbe, zou je kunnen zeggen.
Nou ja, misschien werkt het voor sommige mensen, je weet het niet.
Vraag ik me heel erg af. Want die mensen, dat zijn natuurlijk wel allemaal mensen die niet zoveel hebben als Trump in ieder geval. En die gewoon belasting betalen ieder jaar. Dus,
En je zou kunnen zeggen dat wat je in Ohio ziet, waar met name veel gewoon mensen die economische klappen hebben gehad, dat het daar sindsdien teruggedraaid is. Dat zou iets kunnen betekenen. Maar laten we het even over Clinton hebben. Is mijn indruk juist dat ze het zelf op dit moment een beetje rustig aandoet? Dat ze de komende dagen doet ze bijvoorbeeld volgens mij alleen maar fundraisers. Terwijl het front wordt bemand door Bernie Sanders, door Michelle Obama, die ik een geweldig verhaal zag houden in North Carolina. Mm-hmm. We proberen mensen naar de stembus te krijgen. Obama zelf een beetje, maar Al Gore nu ook en Bill, dat die op dit moment de swing states bewerken?
Ja, overduidelijk. Ja. Clinton concentreert zich op het voorbereiden van het komende debat, komende zondag. Zij doet aan prep-sessies, zeg maar. Dus ze laat zich trainen in hoe ze dat effectief kan doen. En ze laat duidelijk het veldwerk, dat laat ze duidelijk schieten de laatste tijd. Dat heeft te maken ten eerste met krachten sparen. Maar ik denk vooral heeft het te maken met het feit dat zij weinig belang heeft bij zichtbaar zijn. Zij blijft gewoon een hopeloos impopulaire kandidaat. Ja. En wat voor zin heeft het om elke dag je te laten zien in die swing states? De analyse in het Clinton-kamp is al heel erg lang. Dat zij gewoon geen stemmentrekker is. Dus wat doen ze? Bernie Sanders komt. Elizabeth Warren was er in Nevada deze week. Ja. Michelle Obama inderdaad. De stemmentrekkers. Al Gore, die nu eigenlijk voor het eerst sinds vele jaren weer zichtbaar is.
Ja, 15 jaar niks met de politiek te maken willen hebben.
Nee, en die had ook duidelijke afstand genomen van de politiek. En doet dit nu wel. Ik vraag me af of hij nou de man is die de vele stemmen moet trekken.
Hij zou de millennials binnen moeten halen, hoor ik.
Ja, hij is echt al lang uit beeld. Hoewel ik wel één keer een optreden van hem zag op Harvard. Daar kwamen inderdaad, daar stonden rijen jongeren voor hem in de rij. Dus hij heeft inderdaad wel een zekere aantrekkingskracht op jongeren.
Vanwege zijn milieuverhaal. Zijn klimaatverhaal, ja.
Ja, maar goed, voor de rest is de analyse duidelijk dat iedereen een aansprekender spreker is dan Hillary Clinton. Dus het is ook strategie om haar op dit moment uit beeld te houden. Ze geeft af en toe een heel gerichte toespraak. Dan gaat het even over de economie bijvoorbeeld, over de middenklasse, over wonen. Weet je wel, ze geeft van die beleidsspeeches om te laten zien dat ze inhoudelijk bezig is. Maar voor de rest blijft ze toch wel uit beeld.
Nee. Maar ja, goed, dan komt Wilders in beeld, die wel heel populair is, maar die eigenlijk gewoon iedere campagne wel even een steekje laat vallen. Dat was deze week ook weer zo, volgens mij. Ik geloof dat het niet eens slecht bedoeld was, maar hij noemde Obamacare, of eigenlijk een bepaald effect daarvan, wat Hillary altijd verdedigd heeft, en van ze zeggen, daar gaan we mee door. Fijn. Dat noemde je the craziest thing in the world.
Ja, hij had het erover dat mensen dat voor veel mensen Obamacare niet een vooruitgang betekende, omdat zij al goed verzekerd waren en nu voor dezelfde zorg die ze krijgen veel meer premie betalen.
Ja, dus zeg maar de lagere middenklasse die net boven de armste groep zit, die door Obamacare verzekering kreeg waar ze hem niet hadden, maar die daarvoor net niet in aanmerking komen, die zou het nu moeilijker hebben. Dat bedoel ik.
Ja, want er zijn allerlei, allerlei regelingen in dat nieuwe zorgstelsel die ervoor zorgen dat mensen die het slecht hebben toch tegemoet gekomen worden. Maar zoals je vaak ziet bij dat soort regelingen, er zijn heel veel mensen die dan net buiten de boot vallen, die het ook niet makkelijk hebben. En vaak betekent het, en daar refereerde Clinton ook aan, van vaak betekent het ook nog eens dat hun directe zorger ook nog niet eens op vooruit gaat. Want ze komen ook voor veel dingen opeens niet meer in aanmerking. Dus hij wijst trouwens wel op een reëel probleem van Obamacare. Dat het natuurlijk een bureaucratische moloch is.
Alleen hij bedoelde te zeggen, we moeten het nog beter maken. En hij zei, it's the craziest thing in the world.
This crazy thing in the world. Ja, dat was natuurlijk niet erg handig. En ik kan me ook niet voorstellen dat Obama daar erg blij mee is. Nee. Maar wel typisch Bill Clinton natuurlijk. Ja. Die spreekt vanuit het hart. En die raakt op zulke momenten natuurlijk vervoerd door het effect in de zaal. Maar of het nou handig is, vraag ik me ook af inderdaad. Hij had natuurlijk iets moeten zeggen van het werkt fantastisch en we gaan het nog beter laten werken of zoiets. Ja. Kijk, hij is wel degene die weet dat dit soort dingen spelen onder kiezers. En is wel natuurlijk de uitgelezen man om dit soort zorgen te verwoorden.
Nou ja, en om inderdaad met die groep van het electoraat die Hillary aan Trump leek te verliezen, daar heeft hij wel connectie mee, hè?
Ja, zeker. Dat is duidelijk, ja. Dus hij heeft daar daar zeker connectie mee. En hij is toch iemand die uiteindelijk de lage middenklasse, zeg maar, de lager opgeleide middenklasse kan aanspreken. Hillary Clinton heeft moeite om die groep te bereiken. Dat is al heel erg lang een probleem. En hij kan dat wel. Dus ja, kijk, als je hem een rol laat spelen in de campagne, weet je dat gewoon met incidenten gepaard gaat. Dat kan bijna niet anders. En zijn rol is al kleiner dan in 2008 tijdens de voorverkiezingen. Hij wordt duidelijk minder ingezet en meer strategisch ingezet. Maar ja, er kunnen wel dit soort dingen gebeuren.
Ja, nou ja, ik krijg niet de indruk dat het heel groot wordt. De Trump-campagne probeerde het natuurlijk wel. Kellyanne Conway zei meteen van, oh, hij mag voor ons campagne komen voeren.
Okay. Ja, maar kijk, het is natuurlijk uiteindelijk ook weer niet de bedoeling dat Hillary Clinton een soort Obama de derde wordt, zeg maar. Dus het is niet gek op zich dat ze af en toe ook kritische noten plaatst. Want het is natuurlijk niet zo dat alles wat Obama deed goed werkt of zo. Helemaal niet zelfs. Dus, maar het is natuurlijk wel zaak. Obama's populariteit is echt hoog op dit moment. Dus daar moet ze natuurlijk zoveel mogelijk van die populariteit moet zij incasseren.
Ja. Oké, laten we even vooruitkijken. Aanstaande zondag is het volgende debat. Het lijkt er een beetje op. Trump heeft zelf al op mogelijke ontrouw van Hillary zelf gespeculeerd zaterdag. In een ook weer behoorlijk malle toespraak. Het lijkt erop dat hij nu echt de kitchen sink gaat gooien. Het hele overspel. Verleden van Bill enzovoort. Dat is dan in een town hall sessie aanstaande zondag. Dus dat is in discussie met publiek of antwoord geven op vragen van het publiek. Ik kan me toch eigenlijk niet voorstellen dat gaat werken. Zeker niet bij die groep die moet overtuigen. De gematigde Republikeinse twijfelaars, vrouwen. Ik bedoel, door zo met modder te gaan smijten, bereik je daar toch niks? Of wat verwacht jij?
Ik vraag me ook af of hij dat gaat doen, eerlijk gezegd. Ik moet wel zeggen, zo'n town hall is op zich een format dat werkt voor Trump. Je zag bij dat eerste debat, was een beetje een rare setting in de zaal. Het publiek had duidelijke instructies gekregen om stil te zijn, dus niet te reageren. Ja. Nou, dat ging op een paar keer na ook echt goed.
Ja.
Maar je ziet dat Trump worstelt op het moment dat hij niet, zeg maar, meteen die feedback uit de zaal krijgt. En hij is ontzettend goed in het lezen van de zaal, zal ik maar zeggen. Van wat de stemming is in een zaal.
Mm-hmm.
Als een zaal vol zit met zijn aanhangers, dan wil die wel eens heel wild worden en de gekste dingen roepen. Hij is ook een enorme pleaser, zou je kunnen zeggen. Hij doet echt wat een zaal wil horen, dat zegt hij. Dus ik vraag me af, het zou heel erg afhangen van de stemming, denk ik, in dat in die town hall, wat hij gaat doen. Als hij merkt dat het werkt.
Hoe wordt dat publiek samengesteld? Weet je daar iets van?
Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Maar het zal echt van afhangen hoe die zaal op hem reageert. Als hij merkt van hij gooit wat rood vlees in die richting en het wordt echt gefroten, zal ik maar zeggen. Dan zal hij daar ongetwijfeld doorgaan.
Ja.
Maar ik weet niet of hij dat... ten eerste weet ik niet of het strategisch handig is. Dat zeker niet. Maar ik vraag me ook af of hij op die manier dit debat gaat voeren.
Is het niet eigenlijk sowieso te laat, dat tweede debat, om nog heel veel te veranderen aan het beeld? In Iowa en in Wisconsin is het early voting, zoals dat heet, al begonnen. Hè? Daar kunnen mensen nu al stemmen. Ja. In Florida en North Carolina, twee van de allerbelangrijkste swing states zo'n beetje op dit moment, staat dat op het punt te beginnen. De verwachting is dat zo'n 40% van de stemmen al van tevoren wordt uitgebracht. Ik bedoel, he better be good zondag.
Ja, dan zijn die vroege stemmers de mensen die toch al overtuigd waren van hun keuze. Dus op zich kan je zeggen, daar had je al niet zo heel veel aan.
Ja.
Dus die heb je dan maar gewoon gehad. Maar het is wel waar dat zo'n debat, en dat is ook, daarom moet je de effecten van ook niet overschatten. Zo'n debat is vrij laat in een verkiezing. Ja, de meeste mensen hebben al hun stem bepaald. Tegelijkertijd, er zitten nog een paar weken tussen. Dus je zou kunnen zeggen, als je nou een enorme blunder maakt, heb je nog heel even om de allerlaatste twijfelaars alsnog te overtuigen dat het eenmalig was. Dus,
nou ja,
dus
kijk inderdaad naar Obama-Romney, die ook Obama verknoeide het eerste debat, maar kwam daarna toch weer terug. Dus...
Ja, dus het kan nog net, zeg maar. Het kan nog net. De echte gevolgen van het debat zijn vrij minimaal, hoor. Het gebeurt zelden dat een debat echt beslissend is voor de uitkomst van een verkiezing. Dus je moet het ook niet groter maken, inderdaad, dan het is.
Nee.
Het is meer zo dat voor Trump zal gelden dat het toch een van zijn laatste strohalmen zal zijn om nog echt een verschil te maken. En inmiddels zijn we zo ver in de campagne, met nog 5 weken te gaan, krap 5 weken, dat er nu echt iets beslissend zal moeten gebeuren. Wil hij nog aanspraak kunnen maken op een leidende positie? En dat wordt steeds moeilijker.
Oké. Ik zit er klaar voor zondagnacht, Guus.
Ja, ga de wekker zetten, zou ik zeggen. Want het wordt wel leuk, denk ik.
Zeker. Oké, dank je. Tot volgende keer.
Tot volgende keer.
Hoi.